Voor je gaat luisteren naar deze podcast, wij praten in deze aflevering heel eerlijk over zelfdoding en suïcidale gedachten. Dat is geen gemakkelijk onderwerp, dat kan je raken. Merk je dat dit bij jou veel oproept of loop je zelf met suïcidale gedachten, weet dat je er dan niet alleen voor staat. Bij 1 in 3 zelfmoordpreventie kun je dag en nacht terecht voor hulp. En bel dan 0800 0113.
Leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast zijn Katelijne Vermeulen en Jan Stevens met elkaar in gesprek. Samen brengen ze tientallen jaren ervaring in als coach, rouwexpert, therapeut en systemisch expert. In deze podcast voeren we een gesprek over een thema wat we doorgaans liever vermijden, namelijk zelfdoding. Het is een thema waar we als mensheid mee te maken hebben, maar waar tegelijkertijd het grote taboe op rust. Juist daardoor is het belangrijk om er woorden aan te geven en stil te staan bij de impact die het heeft. Niet alleen op degene die er mee worstelt, maar ook op de mensen eromheen. Jan, jij hebt hier een e-book over geschreven en daarin noem je zelfdoding een taboe en je hebt het over heilige huisjes. Laten we daar eens beginnen. Waarom denk je dat zelfdoding nog steeds zo'n groot taboe is?
Ja, het is zo ingrijpend. Het is zo aangrijpend voor wie dit meemaakt. Als je kind of je vader of moeder... Zelfdoding, zeggen wij. Ik las pas overleden is aan suïcide. Zo, dat is een mildere bewoording voor hetzelfde aangrijpende. Dat het ergens ook een taboe is geworden. En een taboe hoeft niet per se verkeerd te zijn. Want een taboe, daar beschermen wij ook iets mee. Hè? Er zitten ook waarden in die wij beschermen. En daarom noemen wij dat ook heilige huisjes... Daar bergen wij dat allemaal in op. Maar dit gaat in deze tijd, want het suïcide komt veel voor. Zo, ik lees het in de krant, maar ik hoor het ook in de coaching. En in deze omgeving hoor ik het ook een aantal keren van mensen die ik ken. Dat ik wel denk dat het wel uit de heilige huisjes mag, dit onderwerp. En dat is tweeërlei eigenlijk. Ik kwam in gesprek met een mevrouw en haar zoon heeft zelfmoord gepleegd. En ze vertelde en ze zei, ik begrijp er niks van. Hoe kun je nou zo ver komen? En ik antwoordde, ik zei, ik begrijp er wel iets van, want ik ben zelf suïcidaal geweest. Ik zei, en ik zou ooit nog eens een keer willen opschrijven waarom ik... Wat dat allemaal met zich meebrengt. En toen zegt ze, nou zou je dat alsjeblieft willen doen? Want al begrijp ik er maar 2% meer van dan gisteren... dan heb ik een betere dag dan gisteren. Nou, toen ben ik aan dat boekje begonnen. Dat maakt ook weer dingen los, her en der, zo. Maar dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Dus dat het uit die heilige huisjes komt. En daar koppel ik aan de tweede... Iemand die las dit boekje en die zei, nou, die werkte bij een GGZ. Die zei, ik merk dat heel veel, ook psychologen, dit onderwerp uit de weg gaan. Want ze vinden het zelf moeilijk. Dus stel, je loopt met suïcidale gedachten en je wil je verhaal kwijt. Dan moet je wel bij iemand terecht kunnen die er niet bang voor is. Die dit ook aandurft. En dat zou ook een reden zijn dat het uit de taboesfeer mag, wat mij betreft.
Kun jij eens vertellen hoe jij
ik kijkt? Ik heb er denk even dichtbij gestaan als jou. En daarmee begrijp ik echt wel het lijden dat zo groot kan zijn. Want eigenlijk, het is zelfdoding. Hè? Het gaat over doding van het zelf. En eigenlijk leid je zo aan het zelf. En dat is ook... denk ik, juist de laag over de ziel is het zelf met alle projecties van dien. En dat het zo een lijden wordt, dat je werkelijk... Daarom noemt het ook overlijden. Hè? Overleden, hij is over het leed heen. En ik geloof werkelijk dat het een verlangen is. Als ik daarop terugkijk voor mezelf, was het niet het verlangen naar de dood, maar ik denk eigenlijk eerder een verlangen naar de pijn. Dat het leven zo pijnlijk is, dat je echt gelooft van... Als ik deze stap neem, is er eindelijk een stop aan het lijden. Omdat we... Toen op dat moment kon ik nog niet kijken naar de functie van het lijden. Ik ga daar ook heel eerlijk in zijn hoe dat bij mij ging. Hè. Ik schreef elke keer een datum op. Hè, want tot die stak ik in mijn portefeuille. Oké, tot die datum hou ik het nu vol. Als het dan nog onleefbaar is, dan mag ik het doen. Maar bij mij was het zelfs zo erg, nu ga ik echt uit de kerk praten, hoor, dat ik dacht, maar weet je, ik kan zo niet, niks, dat zelfs als ik dat zou doen, zullen zien dat dan ook zelf mislukt. Dus ik deed het niet, want eigenlijk, ik was er zeker van, zelfs dat gaat me niet lukken. Dus dat zegt iets over het beeld dat je over jezelf hebt. Hè, dat, en wat ik zie, want inderdaad, ik bespreek het eigenlijk bij al mijn cliënten, zelfs aan mijn studenten durf ik heel eerlijk vragen, hè, denk je er vaak aan. Waarom? Omdat het een structureel lijden is. En heel veel praten er niet over, omdat we nog niet eens mogen denken. En terwijl ik denk, jongens, laat ons dat nu eindelijk bespreekbaar maken. Want je moet nu eens kijken welke middelen en welke methoden moeten mensen nu aangrijpen om dit lijden te stoppen. Hoe mensonwaardig is het om voor een trein te springen? Hoe mensonwaardig sterven is het om pillen te nemen? In godsnaam, bij mensen die kanker hebben en die palliatief zijn, dat wordt het bespreekbaar gemaakt. Maar het lijden van de ziel, is dat minder lijden dan een fysiek lijden? En vaak denk ik, als we het eindelijk eens bespreekbaar durven te maken, misschien kunnen we dan die wandelstok even zijn voor iemand die hier struggles mee heeft. Want als ik zie, wat gaat er onder het verlangen naar zelfdoding, zit eigenlijk levensangst en broodangst. Of het is de angst voor het leven, of het is de angst voor tekort. Dat gepaardgaande met schaamte en schuld en angst en apathie, dat maakt een cocktail. Want de werkelijke daad beslis je in 1 seconde. En je kunt er maanden mee bezig zijn, maar de ultieme daad is 1 seconde, hè? Als het dan bespreekbaar kan gemaakt worden. Hoe leefbaarder of draagbaarder zou het ondraaglijk lijden dan kunnen zijn?
Ja, want kon je het bespreekbaar maken?
Echt nee. Want het is inderdaad wat dat jij zegt. Ik ben bij psychiaters en psychologen en alle vormen van therapie geweest. Op het moment dat ik het zei, dan zag ik ze al schrikken. Ja. Nou, ik ga nog een voorbeeld geven. Ik heb dus besloten, van als ik terug een hartinfarct krijg, dat ik me niet wil laten reanimeren. Ik was onlangs bij mijn huisarts en ik zei tegen haar, ik had ook een papier bij, van kijk, ik wil niet gereanimeerd worden en geen behandelingen meer. En dit vond ik zo manipulatief. Zegt ze tegen mij, wat vinden jouw kinderen daarvan?
Ja.
Ik zeg, wat hebben mijn kinderen te maken met mijn verlangen dat ik niet gereanimeerd wil worden? Ja, maar zegt ze, je moet toch verder leven voor je kinderen? Ik zeg, ik moet voor niemand verder leven, voor mezelf. Dus dat zelfs een arts eigenlijk mij gaat manipuleren, dat ik zelfs nog niet mag vragen dat ik niet gereanimeerd mag worden. Omdat alles in leven moet gehouden worden. Ik denk, laat ons toch het recht om te zeggen, hé, voor mij is het voltooid. Als iemand zo lijdt aan het leven, laat ons dan alsjeblieft dat lijden bespreekbaar maken.
Ja. En kon jij daarover praten?
Ja, dat was heel moeilijk. Want ik kom uit een kerkelijke kring. Ik ben grootgebracht op de Bijbelbelt. En zelfmoord, suïcide heeft daar nog een extra lading. Want wie de hand aan zichzelf slaat, die is voor eeuwig verloren. Dus dat komt er nog bij.
Voor eeuwig?
Eeuwig verloren.
Dat gaat dus over de
dood. Dus dat is gewoon. Er kwam een ouderling bij ons op bezoek. En ik ben dus. Ik heb een suïcidale poging gedaan. Ik kwam weer thuis. En hij zei: het is een wonder dat jij er nog bent. Want anders was je voor eeuwig verloren geweest. Kijk, dat waren de troostwoorden die ik meekreeg. Zo. En dat maakt het nog heftiger en onbespreekbaarder ook. Ja.
Maar wat ik interessant vind is, er zit een spanningsveld tussen. Mensen zeggen vaak inderdaad zo van, nou ja, maar wil je dan niet blijven leven voor je kinderen bijvoorbeeld? Maar er zit een spanningsveld in, want op het moment dat je een poging tot zelfmoord wil doen, val je dus over het punt heen dat dat minder belangrijk is dan dat je weg wilt. Ja, en dat vind ik wel een interessant punt. Want schijnbaar heb je het gevoel dat je zoveel bent, of dat het leven zo lijden is, dat je zelfs voor de mensen die je lief hebt, zeg maar, niet meer hier blijft. Of wilt blijven.
Ja, ik heb het ooit zo omschreven. Het duisteren van de dood was voor jou nog lichter dan het leven toen je ziel bevroor.
Dat klopt helemaal. Ja.
Dat.
Ja.
Want eigenlijk is wat je zegt, het is het bevriezen van de ziel. De ziel stagneert.
Ja.
En ik denk, weet je, het, ik denk als je daar... Of als, ten eerste moet ik ook wel zeggen, zelfdoding is een systemisch principe. En je ziet dus heel vaak, als je systemisch gaat kijken, zie je dat zelfdoding zich herhaalt in het systeem. Het is ook iets van... Wat verlang ik na de dood? En van wat wil ik weg? Waar wil ik naartoe? Het gaat ook iets over de ondraaglijke en het onberekenbare van het leven. Eigenlijk hebben we nog liever de onberekenbaarheid van de dood dan dat we de onberekenbaarheid hebben van het leven. Want er zit ook heel veel levensangst onder.
Wat zie je ook vaak zelfdoding in meerdere generaties, toch?
Ja, klopt. Dat zie ik. Echt systemisch zie ik dat dat een herhaalpatroon is. En vaak zie je niet één suïcide in het systeem, maar je ziet meerdere suïcide in het systeem. Dit kan ook het volgen van de ziel in de dood zijn. Hè. Dat zie je vaak, ook als er vaak jong overlijden is in het systeem, dat iemand anders wil volgen in de dood. Hè. Dat zie je vaak. Dus ik ga er ook wel altijd systemisch naar kijken. Maar het is eigenlijk echt lijden aan het leven. Dat het leven zo overweldigend is, dat je echt bang bent. Ook al is de dood onbekend, maar de onbekendheid van het leven is nog erger dan de onbekendheid van de dood.
Ja.
En wat ik ook merkte bij mezelf, dat er een punt komt, en dat is het cruciale punt, dat je werkelijk gelooft, hè, dat de wereld beter af is zonder je.
Ja.
Dat ze dat gaan ervaren als een verademing, dan dat het een verlies is. Omdat je bent niet meer... Je kan niet meer afstand nemen van je eigen pijn. En je kan dus niet meer met een helikopterview naar je eigen leven kijken. Want je zit zo in de donkerte. Het is pik donker. Echt pik donker.
Nou, toen heb ik me laten opnemen. Zo. Toen kwam ik in een GGZ terecht. Ja, wat daar gebeurd is, ik had een hele goede connectie met een mede-cliënt, patiënt. Die is voor de trein gesprongen, een meisje van 19. Een vrouw waar ik ook een goede connectie mee had, een moeder van 4 kinderen, die heeft zichzelf overgoten met spiritus en die heeft zichzelf in de fik gestoken. En een andere die jij ook wel kent, die lag dood in de keuken, die had zich verzopen in de whisky en de jenever. En dan, daar werd het voor mij niet beter van. Het werd er erger van. Want je komt in een omgeving waar dit ook nog, ik ben ook nog lekker hoogsensitief, waar dit ook allemaal nog naar je toe komt. Zo. En je zit er zelf niet goed in.
En waar zou je wel mee geholpen zijn dan?
Nou, uiteindelijk met een psycholoog die daar was, die had een test afgenomen. En ook intelligentietest en al die dingen. En ik kreeg een terugkoppeling. En ik kwam bij hem en hij kwam binnen. Hij zei, jij hoort hier niet. Je moet zo gauw mogelijk hier weg. Dat markeert helemaal niks aan. Kijk, daar heb je weer iemand die in je gelooft.
Ja.
Dat markeert helemaal niks aan jou. Je bent alleen maar burn-out. Dat is het enige. Nou, dat was een verademing. Ja. Maar dat krijg je dan wel als je in zo'n omgeving komt. Dan krijg je ook mensen die depressief zijn. Zo. En dan krijg je ook nog aangrijpende verhalen van mensen die, ja, waar je een connectie mee hebt. Ja, daar ben ik niet beter van geworden.
Weet je, wat mij... Want ik moet dat heel eerlijk zeggen. Ik geloof dat ik meerdere fases heb gehad in mijn leven van de uitzichtloosheid. Is het een depressie? Ik weet het niet. Is het uitzichtloosheid? Ja.
Het was geen nieuwe versie van Windows.
Nee, helemaal niet. Nee.
Nee.
Maar wat mij op een bepaald moment hielp, en dat was bij de eerste keer niet, want dan denk je echt, dit gaat nooit meer over. Maar de donkerte, het feit dat je ergens weet op een bepaald moment, kijk, dit hoort ook bij de seizoenen. Het ritme van het leven.
Ja.
En zolang je dus gelooft dat het leven alleen maar licht is en niet duister kan zijn, mijt je de duisternis. Maar het is maar toen ik realiseerde van, oh, wacht eens even, maar ook de duisternis gaat voorbij en het wordt wel ooit licht, wist ik dat die donkere periodes nu ook maar eenmaal bij het ritme van het leven hoort. De winter hoort ook bij de seizoenen.
Ja.
En de winter in je eigen leven en de duisternis in je eigen leven, hoort ook bij je eigen seizoenen. En ik geloof dat zelfdoding, ik zeg niet dat dat zo is, maar als je de duisternis van jezelf, hè, ook het duisteren van jezelf en van het leven niet kunt accepteren, ik denk dat je dan kan verliezen in de duisternis, waardoor je zegt, ja, maar dit gaat nooit meer voorbij.
Ja.
Want ik had toen echt het idee, dit wordt nooit meer beter. Nooit meer. En het is het nooit wat de doorslag geeft.
Ja, dat het nooit meer licht wordt.
En ik had toen ook iemand bij mij op de afdeling, en die had zich ook onder de trein gegooid. Maar die is daar levend uitgekomen en die haar twee benen en haar twee armen waren af. Omdat door de snelheid van de trein wordt dat direct dichtgeschroeid. En toen dacht ik, ja, dit risico wil ik niet nemen. Dan leef ik maar liever verder zoals ik nu leef.
Ja.
Ja, het is absurd. Maar je hebt dus de meest absurde gedachten.
Ja. Ik vind ik heb wel een illustratie, als dat mag. Ik heb een column uit de Leeuwarden Courant.
Ja.
En het is misschien goed om die even voor te lezen. En ik weet dat heel veel mensen die hiermee te maken hebben zich heel erg getroost voelen als ze deze column lezen. Maar dat geeft ook precies aan wat het is, wat mij betreft. Nou, er staat als, ik weet niet wie het geschreven heeft, helaas. Het is een column uit de Leeuwarden Courant. Er staat boven tekort gedaan. Hij heeft zichzelf tekort gedaan, zeggen Friezen, wanneer iemand het eigen leven neemt. Een milde manier van spreken over misschien wel de grootste ramp in een mensenleven. Zoveel barmhartiger dan hij pleegde zelfmoord. In tekort zit het allemaal. De wanhoop waarmee de gestorvene geleefd moet hebben. De verwarring en het verdriet waarmee de nabestaanden achterblijven. Misschien ook hun schuldgevoel of boosheid. Want wie zichzelf tekort heeft, daarmee ook degene die achterblijven tekort gedaan. Zou dat de reden zijn dat we eeuwenlang hen die wij zelfmoordenaars noemen zo hard geoordeeld hebben? Dat wij hen niet op onze kerkhoven begroeven, omdat ze de aarde daar zouden ontwijden? Dat wij hen hebben doodgezwegen en zo voor de tweede keer lieten sterven? Dat wij eraan twijfelden of zij die zelf hun leven uitgingen wel bij onze lieve Heer naar binnen zouden mogen? Lieve God, dat wij daarover tobben. Een mens die geen andere uitweg ziet dan zichzelf tekort doen, leeft vaak al tijden met een tekort. Het is niet dat hij sterven wil. Het is dat hij niet meer leven kan, om God weet welke redenen. Het is ook niet dat wie zelf de keuze maakt om te sterven, degene die hij achterlaat tekort wil doen. Hij denkt veelal dat juist dat men zonder hem beter af is. Dat wat voor hem te veel geworden is, ook voor hen te veel zal zijn. Dat hij zelf voor hen te veel is geworden. Dat hij die last nu van hen afneemt. Wat een tragisch misverstand. Hij begrijpt niet in hoeveel verdriet juist diegenen die zonder hem doorleven door dit sterven worden gedompeld. Dat zijn tekort onbedoeld nu zomaar hun tekort kan worden. En God, wat vindt God van dat tekort? Dat weet ik niet. Daarover heb ik slechts een vrome fantasie. Hoe onze lieve Heer de gestorvene persoonlijk staat op te wachten. Jij al hier? Ik had je zo snel nog niet verwacht. Maar kom er maar in, jongen. Laat me eerst de tranen van je ogen afwissen. Nooit meer zo'n hel voor jou. En dan moeten we het er straks maar eens over hebben hoe het allemaal zo gekomen is dat jouw leven zo kort is geweest. Te kort eigenlijk. Ja.
Te kort.
Te kort.
Ik denk dat het daarover gaat.
Ja.
We doen tekort.
Tekort.
Maar wat we wel doen is het niet bespreekbaar maken, terwijl iemand wegzakt naar het diepste punt waar je maar kunt komen.
Ja, en dan kunnen wij er niet meer bij.
Weet je waar ik een beetje het idee heb waar deze wereld behoefte aan heeft? Aan vertroosting.
Ja.
En vertroosting, dat zijn geen adviezen. Vertroosting, dat is aanwezigheid. En aanwezigheid zonder oordeel. Hè.
Ja.
Ik denk in stilte aanwezig zijn bij iemand die struggelt met het leven, zonder dat je met oplossingen komt of met adviezen van hoe iemand het zou moeten aanpakken. Want je hebt op dat moment daar echt geen oren naar. Hoor welke tip dat er ook binnenkomt, er komt gewoon weg niks binnen.
Niks.
Want als ik daar begeleid, is dat net of dat je in een, dat je in een glazen bal zit. Hè? En het is net of dat je tegen de wanden zit te duwen. Maar tussen jou en de wereld om je heen is er een scheiding. En eigenlijk hoor je niks meer. Hè? Ik denk het enige is de vertroosting van de aanwezigheid, de blik in de ogen en een hand op je schouders. Ja. Zonder dat iemand zegt, je moet dit of je moet dat. Alleen de blik, denk ik, van ik begrijp het.
Ja, dus je bent gewoon bij iemand.
Ja.
En ik denk dat onze huidige wereld echt nood heeft aan troost.
Ja.
Want er is niet echt de aanwezigheid niet meer.
Maar komt dat ook niet omdat we niet weten hoe we om moeten gaan met die gevoelens bij een ander? Ja, je hoeft er niks mee.
Ja, ik denk dat het ook te maken heeft in deze gefixte wereld waar alles moet gefixt worden. En waarvoor al, weet je wat het ook is? Wij leven in een maatschappij waar alles direct moet vervangen worden. Hè? En dat, want we kunnen onze kinderen leren rouwen. Maar we nemen de tijd niet om hen te leren rouwen. Want verliezen ze morgen dit, dan krijgen ze overmorgen dat. Stilstand bij verlies is misschien wel de essentie om het leven aan te kunnen. Want wat is onze grootste pijn? Onze grootste pijn is verlies. Of dat nu verlies is van een dierbare, of het verlies is van eigenwaarde, of het verlies is van je idealen. Maar als we niet kunnen verliezen, kunnen we niet rouwen. Als we niet kunnen rouwen, raken we depressief.
Ja, want wat is de reden, want vaak gaan er wel, denk ik, levensgebeurtenissen vooraf aan de gedachte om zelfmoord te doen. Dus je raakt eerst in een crisis?
Ja.
Of is dat niet altijd het geval?
Ik denk dat er altijd een crisis aan vooraf gaat.
Ja.
Ik denk dat niemand 's morgens opstaat en denkt van oh, vandaag ga ik het eens. Daar zit heel veel lijden achteraf. En ik heb heel veel gewerkt. En toen ik in het onderwijs stond, ik heb 20 jaar in het onderwijs gestaan, heb ik heel veel gewerkt met suïcidale leerlingen. Nou ja, en wat ik bij hen toch wel heel erg tegenkwam, was inderdaad ook het geloof van de wereld is maakbaar. Als ik het niet maakbaar maak, ben ik anders en heb ik gefaald. En het werkelijk niet goed genoeg zijn en nergens bij horen.
Ja. En zoals nu is het natuurlijk, speelt dit thema ook heel erg onder jonge mensen.
Ja.
Ja.
Wat zie jij daarvan in de praktijk bijvoorbeeld terug?
Nou, ja, wat ik er veel. Ik hoor er veel van. Ik heb niet echt jongeren van 16 of zo in de coaching. Dat gebeurt niet. Maar er is wel iets van sociaal perfectionisme aan de hand. Zo moet je eruit zien, zo moet je praten, dit moet je bereiken. Iemand die de universiteit niet haalde en daarna de hbo-opleiding ook niet, die zei, ja, als je dat niet kunt, dan ben je niemand. Nou, en die ging wekenlang alleen op zijn kamertje zitten, zonder dat hij zijn ouders durfde te vertellen dat hij de opleiding eigenlijk al had opgezegd. Dus er ligt heel veel druk.
Ja,
en ik denk dat wij ten gronde gaan aan vergelijking.
Ja.
Het voortdurend vergelijken met wat anderen kunnen, met wat anderen hebben. En elke vergelijking die we maken is meestal, we vergelijken ons altijd met iets wat de anderen beter in hebben of beter in zijn dan dat we zelf hebben en zijn. Dus elke vergelijking draait dan nog eens naar je eigen nadeel uit.
Ja.
En omdat wij ons altijd vergelijken met de aspecten van iemand en nooit met de totaliteit van iemand, dan kan ik mij wel voorstellen dat je aan chronische mislukking kan leiden. En dat leidt tot chronische pijn.
Maar is het ook niet zo dat wij het leven heel erg aan de buitenkant beleven?
Ja.
Ook door dingen als social media, zeg maar, waardoor je de zingeving ook
verliest. Ja.
Ik geloof echt waar dat social media, ik geloof dat dat heel veel goed brengt, maar ik geloof ook dat het heel veel pijn, verdriet en eenzaamheid brengt.
Ja.
Ja.
Denk ook. Vergelijking dus, ook inderdaad.
Ja.
Zo.
Plus dat wij ook heel erg geprogrammeerd worden op schaamte en schuld. Wij lijden aan een chronische schaamte en schuld. Nu, als er iets zwaar is voor de ziel, dan is het wel, je moet je schamen en schuldig voelen.
Ja.
En dus die chronische schaamte en schuld, dat kan zo'n zwaarte met zich meebrengen, dat als je zo schuldig bent en zo schaamte over jezelf, dan kom je in een vorm van apathie. En apathie, ik denk dat dat nu echt voorafgaat aan de suïcide.
De bevroren ziel.
Ja, als je een plant geen water geeft, hè, dan sterft die.
Ja.
Als je een kind geen voeding geeft, dan sterft het. En het gaat niet de voeding in het nog meer moeten zijn en meer moeten kunnen, maar juist in het zijn van, ja, is een boterbloem nu slechter als een tulp?
Ja. En als we dan even kijken naar, want zelfmoord is voor de omgeving denk ik ook erg ingewikkeld.
Ja,
ook dat. En dan wordt het tekort inderdaad verplaatst. En ik sprak met een echtpaar die dit hebben meegemaakt. En die zeggen, ja, we worden soms bekeken. Zo, daar heb je dat probleemgezin ook weer. Want ja, die jongen die heeft suïcide gepleegd. Dus dan gaat men, zoals zij dat voelen, dan gaan ze dat mijden. De mensen gaan je mijden.
Ja.
En ze zwijgen het dood. Wat hij schrijft, dan sterft hij voor de tweede keer. Ja.
Dat denk ik, het doodzwijgen.
Doodzwijgen.
Dat nog.
Dat is een hele zware straf.
Ja. En dat is met rouw in algemene zin gebeurt dat natuurlijk. Soms.
Ja, alleen dit is een speciaal hoekje in die rouw.
En weet je wat het is? Degene die het doet, doet het vaak vanuit schaamte en schuld. Maar degene die achterblijft, wordt dan geconfronteerd met schaamte en schuld.
Ja.
En boosheid soms.
Boosheid.
En ook dat mag.
Dat mag? Ja. Ja.
Want dat is zo. Nu ja, zoals je weet heeft de moeder van mijn schoondochter pas suïcide gedaan. En mijn schoondochter zei, ja, zegt je, weet je, ergens heb ik daar vrede mee. Want in die zin heeft ze zelf een einde aan het leven gemaakt. En zij wist dus ook wel dat het leven heel zwaar was het laatste jaar. Ze zegt, en ik denk dat ik het moeilijker zou vinden om te weten dat ze bijvoorbeeld door een ongeluk om het leven is gekomen. Ze zegt, want nu heeft ze zelf voor de dood gekozen. Ik hoop dat ze rust heeft gevonden. En ik hoop dat ik hier ooit vrede mee krijg. Ze zegt, nu heb ik dat nog niet. Maar ze zegt, ik hoop wel, juist omdat het een zelfgekozen dood is, dat ik er ooit vrede mee kan hebben.
Ja.
En dat vind ik echt wel een benadering, een volwassen benadering van haar, van te zeggen, oké, het is een gekozen actie.
Ja.
En natuurlijk, dat had zij ook, had ik het kunnen voorkomen.
Ja. Ja, zijn we tekort geschoten.
Zijn we tekort
geschoten. Hadden we niet dit of dat? Nou.
Nou ja, als ik daarop terugkijk naar mij, toen in de tijd naar mij, nee, niemand had dit kunnen voorkomen.
Nee.
Omdat het lijden zo intens is en vind ik echt het lijden aan het zelf. Je lijdt niet aan de ander, hè? Je lijdt aan jezelf en het leven. Had iemand dat kunnen voorkomen? Nee, dat had niemand kunnen voorkomen.
Bij mij ook niet.
Nee.
Ook niet als je er opener over had kunnen praten met mensen?
Nou, dan wordt het misschien makkelijker. Zo.
Als er zonder oordeel geluisterd had kunnen worden?
Ja, dat helpt altijd, denk ik. Ja. Voorkomen is wat anders, maar dat helpt altijd. Ja. Ja, ja.
Ik denk, had ik het bespreekbaar durven maken, zonder dat er ooit dat er een oordeel over kwam over het feit dat je het nog maar dacht. Ik denk dat dat mij wel zou kunnen geholpen hebben. Maar als je het nog maar één woordje durft over te zeggen, zie je de anderen al.
Dat is die taboe ook.
Ja.
Ja.
En waar ik het meest onder geleden heb, is het feit dat je erover denkt, dat de hele wereld naar je kijkt, maar je bent gek.
Ja.
Je bent niet normaal. Terwijl ik, hoe langer hoe meer weet, het denken over de zelfdoding, dat heel normaal kan zijn.
Ja, maar de eerste stap is misschien dus ook wel het normaliseren, van dat je, als je dat voelt, dat dus ook bij het leven kan worden. Zeg maar.
Ja, dat is een onderdeel van depressie.
Ja.
Ja, en weet je ook, zoals ik nu zie, dat heel veel mensen vinden dat ze een voltooid leven hebben. Alsjeblieft, geef die mensen dan toch ook de ruimte om dat voltooid leven af te ronden. Maar laat die zich toch niet wenden tot meest gruwelijke praktijken.
Ja.
Om een voltooid leven af te sluiten. En wie heeft nu de macht om te zeggen wanneer mijn leven voltooid is? Ja. Als het voor mij voltooid is, is het voltooid. Maar wij leven hier ook. En je moet eens kijken. Ik vind dat altijd heel mooi. Hè. Op de rouwkaarten zie je exact staan waaraan iemand is overleden.
Ja.
Hij had een hart voor iedereen. Nou ja, dan krijg je wel een hartinfarct. Hè. Ze zorgden altijd voor anderen. Ik zeg, ja, dan ga je ten gronde van jezelf. En dat betekent dus dokters, als die iemand... Ja, die zeggen dan ook van, ik heb hem niet kunnen redden. Zolang wij niet de dood gaan benaderen bij iets wat bij het leven hoort, is de dood dus altijd de vijand.
Ja. Ja.
En we hebben maar één zekerheid, en dat is dat we ooit doodgaan. Maar over datgene wat echt bij ons leven hoort, mogen we nooit praten. Terwijl, dat is onlosmakend met het leven verbonden. Dus laat ons alstublieft de dood terug bespreekbaar maken.
Ja, we zijn altijd in gevecht met de dood.
Ja, dat is ons ook geleerd. Dat is de laatste vijand.
Ja.
Ja, klopt. Ja. Maar ik vind dat we nog wel een zekerheid extra hebben, anders dan de dood. Wat ook zeker is, zeg ik altijd, dat is wie daar tegenover mij zit en wat voor talenten en mogelijkheden die persoon heeft. Ja, en als ze inbreken, nemen ze de laptop mee, maar nooit jouw talent.
Nee, dat klopt niet. Nee. Altijd.
Ja.
Dat klopt, ze kunnen alles van je afnemen.
Ja, als ze slaan je kop in, dan houdt het ook echt op.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat die talenten, dat is een innerlijke zekerheid eigenlijk. Die heb je altijd bij je. En wat je op school leert, dat is uiterlijk aangeleerd. Zo. Ik denk dat we veel meer daarna moeten kijken ook, om je daar zeker bij te voelen. Als mensen uit Kiev moeten vluchten en je hebt nog 10.000 euro thuis, die kun je snel meenemen, maar dat is zo op.
Ja, klopt.
Maar als ze hun talent meenemen, zag ik hier bij de buurman. Die heeft een Italiaans restaurant en daar werkt een Oekraïense mevrouw. Dus ze kan weer verwerven daardoor. Ja. Dat is veel zekerder.
Weet je, denk ik, wat het breekpunt is? Het zelfvertrouwen.
Ja.
Als ik geen zelfvertrouwen niet meer heb, en dat gaat twee keren op, hè. Als ik, ten eerste gaat het ook over trouw zijn aan jezelf.
Ja.
Hoe trouw kan ik nog blijven aan mezelf? En zelfverloochening leidt, denk ik, echt tot zelfdoding. En wanneer je geen zelfvertrouwen meer hebt in jezelf, en dat je het leven aan kan, en dat je in staat bent om je leven te leven, en dat je krachtig genoeg bent om te dealen met de beperkingen van het leven, dan voorkom je, denk ik, de zelfdoding.
Ik denk dat we dat zouden moeten leren. Leren omgaan met de beperkingen van het leven. Zo. Leren aanvaarden dat een depressie een onderdeel van jouw leven kan zijn. En niet van, nou, er is iets mis. Er is helemaal niks mis. Maar die moet door een proces heen. En hoe helpen we die daarbij?
En getrouwheid aan hetzelf.
Ja.
Wees trouw aan jezelf.
Ja.
En trouw aan jezelf, dat is, hè. De essentiële vraag is telkens wanneer je een vraag krijgt, om even stil te staan, zeg ik nu ja of nee? En als ik ja zeg, ben ik dan nog trouw aan mezelf? En als ik nee zeg, ben ik dan ook nog trouw aan mezelf? Maar we zijn zo vaak bang om nee te zeggen uit angst dat we verliezen. Maar door elke keer ja te zeggen, zeggen we 1000 keren nee tegen onszelf. En 1000 keren nee zeggen tegen jezelf, ik denk dat dat op een bepaald moment opbreekt.
Ja.
Want ik denk ook dat zelfdoding een teken is van uitputting, van voortdurend te moeten geven. Hè. Wij hebben ook geleerd dat we heel veel moeten geven en dat we weinig mogen vragen en ontvangen.
Ja.
En het gaat niet alleen over het ontvangen van jezelf, maar het gaat ook over het ontvangen van het zelf. Kan ik mijzelf ook ontvangen in wie ik ben en met het leven wat ik heb?
Ja. Ja. Het gaat over het leven ontvangen. Nou, een laatste ding. Wat zou je mensen nog mee willen geven over dit thema?
Ja, nou, dat is dan ook tweeërlei. Kijk, degene die met dit soort gedachten loopt, ik denk dat die hulp moet gaan vragen. In ieder geval het bespreekbaar moet krijgen. Mensen die dit meemaken in de familie, denk ik ook. Ga niet in een hoekje zitten en probeer het toch bespreekbaar te krijgen.
Heb je nog aanvulling?
Bij mij gaat het vooral bewaar je onschuld hierin. Want er is geen schuld in de zelfdoding. Niet van degene die het heeft gedaan en niet van degene die nablijft. En echt probeer de weg te vinden naar getrouwheid aan jezelf. En ook al speel je met deze gedachten, weet één ding. Er is niks mis met jou. Het zegt juist heel veel, denk ik, over de diepte van de ziel. Ik denk, hoe dieper de ziel, hoe rijker de ziel, hoe vaker er gedacht kan worden aan zelfdoding. Omdat je niet meer kunt leven met de oppervlakkigheid en de maakbaarheid van het leven.
Ja.
Ja.
En ik denk echt het fundament, acceptatie van het zelf.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat mooie dingen zijn. Volgens mij kunnen we deze podcast zo afronden.
Doen we. Dank je wel.
De weg is verlichting. En niet de verlichting van iets weg. Maar verlichting, hè, dat zet alles in het licht.
Ja.
Ook dit.
Ja. Dank je.
Dank je wel.